Zij heeft na maandenlang onderzoek 5 stappen geformuleerd om dichter bij het formatief leren te komen. Hoe deze stappen in te zetten in de klas. Professional meets student in gesprek met Judith Gullekers.
Judith, als ik het goed heb jij een model ontwikkeld over formatief leren, toch?
Over formatief toetsen.
Over formatief toetsen.
Ja, nou ja, daar zit formatief leren automatisch bij, maar het is ontwikkeld vanuit het idee van formatief toetsen.
En wanneer heb jij dat ontwikkeld?
We hebben in tweede, ik samen met mijn collega Lisbeth Baartman van de Hogeschool Utrecht hebben wij een subsidie gekregen van het Nationaal Regiogaan Onderwijsonderzoek en in 2016. En die hebben ons subsidie gegeven om te gaan onderzoeken of uit te zoeken in de literatuur wat doet een docent als die goed formatief toetst. Want we weten allemaal, we voelen allemaal in onze onderbuik dat formatief toetsen ergens goed voor is. En dat het goed is voor het leerproces, goed is voor de leerling, goed is voor de docent om grip te krijgen op wat een leerling kan en of nog niet kan. Maar het is heel moeilijk om het te implementeren in scholen. En wij hebben gedacht, de docent is de kernrol in het hele formatief toetsproces. En we gaan nu echt eens kijken in de literatuur, wat weten we nu over wat een docent in de klas met zijn eigen leerlingen kan doen om beter formatief te toetsen. Nou, en met dat in het achterhoofd hebben wij het 5-fasenmodel, de formatieve toetscyclus, ontwikkeld. Die bestaat uit 5 fasen. En in die 5 fasen hebben we op basis van de literatuur beschreven wat een docent doet als die goed formatief toetst in de klas.
We gaan alle 5 fasen uitgebreid langs de komende 20 minuten. Dat doen we alleen niet met z'n tweeën. Dat doen we namelijk samen met student aan de Universiteit Amsterdam, Merel Kuipers. Merel, welkom. Merel, hoe klinkt dit voor jou op het eerste gehoor, 5 fases?
Nou, het klinkt wel overzichtelijk, denk ik. Want het is natuurlijk wel een groot begrip. En als je het dan kan opdelen in wat fases, lijkt me heel handig. En ik moet ook meteen denken van, is het een model wat jullie actief naar docenten communiceren van dit moet je doen? Of is het meer een theoretisch model en je kunt eruit pikken als docent wat je eruit wil halen?
Nee, we hebben het in eerste instantie gebruikt als een model om literatuur op te analyseren. Dus we hebben 106 studies bekeken en van daaruit gezocht naar wat doen die docenten nu in die fases. Dus in die zin is het een theoretisch analysemodel geweest. Maar nu gebruiken we het heel erg in de praktijk met scholen. We hebben nu ook een heel groot project samen met een hele hoop VO-scholen. Hebben we een leernetwerk waarin we samen met docenten echt handen en voeten geven aan die cyclus in hun eigen vakgebied. Dus hoe ziet die cyclus er nu uit binnen aardrijkskunde of binnen gym? Dus echt, we zijn er juist heel erg mee bezig om het met docenten samen handen en voeten te geven in hun eigen praktijk.
Liepen jullie dan ook tegenaan dat je vanuit de theorie dat hebt opgesteld en dat het in de praktijk soms heel anders was?
Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Iedereen herkent het heel erg, die 5 stappen, of die 5 fases, herkent iedereen heel erg. Het is meer, hoe geef ik er nu concreet handen en voeten aan? En de samenhang tussen de 5 fasen, dat is eigenlijk de kern van ons model. En dat is denk ik ook waar heel veel formatief toetsen een beetje manco op gaat. Dat docenten heel erg bezig zijn met bijvoorbeeld fase 1, maar niet de andere fase doorlopen. Of bijvoorbeeld heel erg bezig zijn met fase 4, maar dus dat ze losse fases doen en het niet in samenhang. En juist door het in samenhang te doen, krijgt het echt effect, denk ik.
Laten we alle fases rustig doorlopen. Want fase 1, laten we daar gewoon beginnen. Dat is wel het handigst. Wat gebeurt er in fase 1? Wat is fase 1?
Fase 1 gaat over het verhelderen van verwachtingen. En dat betekent dat je helder krijgt samen met leerlingen waar leerlingen naartoe werken. Dus heel concreet zijn dat, wat zijn de leerdoelen en wat zijn de succescriteria? Dus waar werken we naartoe en hoe ziet succes eruit? Wat moet een leerling laten zien om op een goede manier aan dat leerdoel te voldoen?
En wie bedenkt die leerdoelen en die succescriteria?
Nou, we zijn in eerste instantie met docenten heel erg aan de slag om docenten te helpen goede leerdoelen te formuleren. Want dat blijkt toch iets heel best wel ingewikkelds te zijn. Dus heel vaak stellen docenten helemaal geen leerdoelen. Of benoemen ze een activiteit in de les, maar dat zijn geen leerdoelen waar leerlingen op lange termijn aan werken. Dus in eerste instantie zijn we met docenten bezig van hoe kun jij nou als docent goede leerdoelen stellen en succescriteria maken. En als je het dan goed in de vingers hebt als docent, dan is het ook een belangrijke plek in formatief toetsen dat je de leerling erbij gaat betrekken. Dus dat je samen met leerlingen die leerdoelen gaat maken, dat je samen met leerlingen gaat bedenken hoe succes eruit ziet, zodat die leerlingen ook die leerdoelen en die succescriteria echt als iets van zichzelf gaan voelen.
Ja. Betekent dat dan ook dat leerlingen allemaal, als je op dat punt komt, met andere leerdoelen en succescriteria in de les zitten? Of?
Dat kan verschillen. Dat is natuurlijk een heel ver gevorderd stadium van bijna gepersonaliseerd leren. Ja. Waar formatief toetsen ook een hele goede plek in zou kunnen hebben. Maar dat is helemaal niet per se nodig. Dus dat is ook misschien een beetje een misvatting van docenten. Van als ik dan formatief ga toetsen, dan gaat iedereen met zijn eigen leerdoelen. En dan moet ik differentiëren naar iedere leerling die iets anders wel goed of niet goed kan. En ik kan dat niet in een klas van 30. Dus dat is natuurlijk een niet reëel plaatje voor heel veel scholen nog. Maar je kunt ook met een hele klas leerdoelen stellen. En met een hele klas kijken naar nou, hoe ziet succes er nu uit. En dan kan het best wel zijn dat de ene leerling daar sneller naartoe werkt of beter naartoe werkt of verschillende fouten maakt. Dat de verschillende leerlingen verschillende fouten maken, maar ze zitten wel allemaal in hetzelfde leerproces.
Wat een interessante vraag vind ik dat. Hoe ziet succes eruit? Want is het altijd wel gewenst om als student en als leerling zo perfectionistisch het succes na te leven?
Nou, het is niet per se dat je perfectionistisch succes moet naleven, maar dat je wel een beeld hebt van waar ik naartoe ben aan het werken. Als je bijvoorbeeld, ik moet een onderzoeksverslag kunnen schrijven. Hè, of een krantartikel, ik zeg maar wat. Mm-hmm. Nou ja, als je dat nog nooit hebt gedaan, dan kan dus het leerdoel zijn. De leerling kan een maatschappelijk onderwerp verwoorden in een krantartikel. Dat kan een leerdoel zijn. Maar dan weet een leerling nog helemaal niet hoe je een krantartikel opstelt. En succescriteria definieert dan wat je allemaal moet doen om een goed krantartikel te kunnen schrijven. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wel wat je bedoelt.
Dus het helpt je op weg naar hoe ga ik nou dit leerdoel goed laten zien? Hoe ga ik mij ontwikkelen om dit leerdoel te gaan leren?
Ja, precies. Succes klonk in mijn oren zo het succes, het einddoel van alles. En dan denk ik, ja. En vergeet je dan niet de stappen die tussendoor moeten worden gezet als leerling, als je alleen maar het succes ziet?
Ja, nee, het heet gewoon zo in de literatuur, dus daarom noemen we het ook zo. Maar het gaat erom dat je met leerlingen, heel vaak doen docenten dat door in de klas goede en slechte voorbeelden te bekijken. Dus je gaat met leerlingen goede en slechte voorbeelden van zo'n krantenartikel bekijken, om samen met leerlingen daaruit te halen van, wat maakt dit nou een beter artikel dan dit? Ja. He, dus zo ga je met leerlingen gevoel krijgen voor hoe kan ik nou dit leerdoel goed laten zien? En daarmee ben je automatisch al bezig met hoe kan ik me op die weg ontwikkelen.
Ja. Ja. En dan de volgende stap is fase 2.
Ja, fase 2 gaat over het ontlokken van informatie of het ontlokken van een reactie bij leerlingen. Dus je hebt een leerdoel gesteld en vervolgens ga jij op enige manier bij een leerling reactie ontlokken om te kijken waar die leerling staat ten opzichte van het leerdoel. Dus je gaat een methode inzetten. He, dat kan een toets zijn, maar dat kan ook een klassengesprek zijn. Of de leerling moet een poster maken, of de leerling moet een verslag schrijven, of de leerling moet een Kahoot doen. He, je kunt allerlei meer formele of meer informele methodes gebruiken om reacties van leerlingen te ontlokken over dat leerdoel, met als doel om dus zicht te krijgen op wat de leerlingen in jouw klas op dit moment weten ten opzichte, of weten of kunnen ten opzichte van het leerdoel.
En stap 3, dan gaan we gewoon verder.
Stap 3 is het analyseren van de reacties. Dus dan heb je van je klas al die reacties binnengekregen. En dan ga je kijken, wat zie ik dan nu in mijn klas, wat leerlingen al wel en nog niet zo goed kunnen.
En heb je daar een voorbeeld van, een praktijkvoorbeeld?
Nou, je gaat bijvoorbeeld, je doet een Kahoot. Hè, dus je hebt leerlingen moeten vragen beantwoorden. En dan zijn er bepaalde vragen.
Dat is zo'n quiz op de computer,
is
toch?
Is een quiz op de computer, ja. Dus die doe je klassikaal. Kunnen leerlingen met hun telefoon antwoord geven op een vraag die op het scherm staat. En je ziet ook meteen op het scherm in welke fouten of goede antwoorden leerlingen geven.
Oh ja. Ja.
He, dus
ja.
Je ziet meteen, nou dan kun je dus wat je dan gaat analyseren is, nou vraag 1 had iedereen goed. Dus dat is bekend. Maar vraag 3 had de helft van de klas verkeerd. Dus dat is voor de helft van de klas is dat concept wat je daar had bevraagd nog niet helder.
Nee.
En vraag 5 had de hele klas verkeerd. Dus dat is ook nog niet helder. Dus dan, op die manier analyseer je dus waar leerlingen het allemaal weten, waar leerlingen het nog niet weten of nog niet kunnen en waar je grote verschillen in de klas ziet. Dat is eigenlijk een beetje de kern van fase 3.
En fase 4?
Fase 4 is vervolgens feedback geven. Dus dat is het terugkoppelen van de resultaten met leerlingen. Dat kan je als docent doen of leerlingen onderling. Dus dat, en het belangrijk daarbij is dat je weer terugkijkt naar je leerdoel. En aan de hand van, je hebt het leerdoel, die leerling heeft een reactie gegeven, wat past bij dat leerdoel. Je hebt geanalyseerd, hoe is dat antwoord van die leerling of die reactie van die leerling, hoe staat dat ten opzichte van het leerdoel? En dan kan ik dus naar de leerling teruggeven, dit onderdeel heb je al wel goed gedaan en dit onderdeel heb je nog niet zo goed gedaan.
Het kan dus ook zijn dat leerlingen dat met elkaar moeten doen.
Ja, in alle stappen van de cyclus, wij hebben heel erg gekeken naar wat doet de docent. Maar in alle stappen heeft die student uiteraard ook een rol. Ja. En het kan dus ook de docent zijn in fase 4, kan het dus de docent zijn die feedback geeft. Maar het kan ook de docent zijn die leerlingen helpt om zelf elkaar goede feedback te geven. Ja. En dan moet, ook dan heb je als docent, moet je niet zeggen, ga elkaar maar feedback geven. Want dan, ja, dan gebeurt er niks. Want waar moet je dan feedback op geven? Denken leerlingen dan. Dus ook dan moet je als docent leerlingen goede handvatten bieden om op een goede manier feedback te geven.
En tot slot eindigen we in fase 5. Daar finishen we.
Ja, fase 5 is het nemen van vervolgstappen, concrete vervolgstappen. En dat geldt dan zowel voor de docent die zijn onderwijs kan aanpassen, of een leerling die het leren kan aanpassen. He, dus je hebt in fase 4 of in fase 3, de voorgaande fase, ontdekt. Dit weten we al, dit weten we nog niet. Dat betekent dat een leerling, als een leerling iets nog niet weet, dan kan een leerling dat nog een keer gaan oefenen. Of een leerling kan dat dus met medeleerlingen gaan bevragen. Van, nou, hoe doe jij dat? Ik heb deze vraag fout. Ik snap er niks van. Kun jij mij eens uitleggen hoe dat dan goed moet? Het kan ook zijn dat een docent, als je met zo'n Kahoot hebt, je hebt een Kahoot gedaan en je ziet dat je hele klas iets niet gesnapt heeft, dan kun je ook als docent denken, oh, ik heb dat misschien niet zo goed uitgelegd. Dus ik ga het dus op een andere manier uitleggen. Of ik ga nog eens een nieuwe werkvorm doen om leerlingen te helpen het wel te gaan begrijpen.
Maar aan het einde van fase 5 ben je nog niet bij het succes van fase 1, of wel?
Nee, nou ja, je hebt dan dus een vervolgstap gedaan en dan ga je de cyclus weer overnieuw in. Ja, dus je doet dan een vervolgstap en dan ga je weer overnieuw reacties ontlokken bij de leerling. En dan ga je weer kijken, zijn die reacties nu dichter bij het succes gekomen.
Het is een cirkeltje eigenlijk.
Het is een cyclus, ja.
Het is een cyclus. Maar wanneer komt dan dat succes? Wanneer komt dan het einde?
Nou, het einde is als het succes bereikt is.
En daar zit geen eindtijd aan?
Daar zit geen eindtijd aan. Nee, ja, nou, je hoopt natuurlijk wat je in het heel veel, wat voor vaak het doel is van formatief toetsen, is dat je zicht krijgt op de ontwikkeling van een leerling op weg naar een summatieve eindtoets of op weg naar het eindexamen of zoiets dergelijks. Dus dan hoop je wel dat je die cyclus gedurende jouw lessenreeks zo doorlopen hebt dat je de leerling goed voorbereid hebt op die toets die daarna gaat komen. Dus dan is dat natuurlijk het einde waarop je hoopt dat de cyclus rond afgerond kan zijn.
Ja, precies.
Ja, en je zegt bijvoorbeeld dat jullie dan met docenten dat handen en voeten gaan geven in de praktijk.
Ja.
Zijn er dan ook echt punten wat je echt zegt, dat is vaak een pijnpunt, dat is echt wennen? Of?
Eigenlijk is fase 1 echt wel iets wat docenten heel erg moeilijk vinden. Dus het goed formuleren van leerdoelen en succescriteria. En het is wel de basis van de cyclus. Als je dat niet goed doet, dan ga je reacties ontlokken bij studenten die helemaal niet relevant zijn voor wat ze eigenlijk moeten leren. En of je gaat feedback geven, maar je weet eigenlijk niet goed waar je feedback op geeft. Dus dan krijg je van die feedback, nou, je hebt goed geleerd hoor. Nou, dat was eigenlijk niet zo heel veel succesvol vandaag. Volgende keer beter leren. Dat is, weet je, dat is niet zin. Dan denkt de leerling, ja, volgende keer beter leren. Ik weet niet wat ik verkeerd gedaan heb. Dus die fase 1 is wel cruciaal voor alle andere stappen. En fase 5 hebben wij in het onderzoek gevonden als de fase waarin docenten nog het meest, ja, we noemen dat handelingsverlegen zijn. Dat gaat eigenlijk over, fase 5 is eigenlijk, hoe kan ik mijn onderwijs nu op een andere manier vormgeven om leerlingen toch te helpen de ontwikkeling door te maken. En dat komt eigenlijk dicht bij differentiëren. En differentiëren is natuurlijk ook heel erg hot op dit moment in het onderwijs. En iets wat docenten gewoon een hele moeilijke vaardigheid is voor docenten. Hoe kun je differentiëren? Hoe kan ik dat in een grote klas doen? Welke methodes kan ik daarvoor inzetten?
Ja. Als ik dit zo hoor, dan vraag ik mij af wie hier nou eigenlijk meer van leert. De docent of de leerling?
In eerste instantie zeker de docent. En ik denk ook, het is ook... Het doel van formatief toetsen is natuurlijk dat de leerling er beter door leert, er meer gemotiveerd van raakt, er meer zicht krijgt op zijn eigen leren ook beter kan sturen. Maar daarvoor moet wel eerst de docent in staat zijn om het goed vorm te geven. Dus wij zijn ook nu in een 4-jaar traject met scholen bezig om echt in eerste instantie echt met die docenten heel concreet handen en voeten te geven en te gaan oefenen. En waar doe ik het nou niet goed en waar doe ik het wel goed? Dus eigenlijk is de docent zichzelf formatief aan het toetsen en zijn eigen praktijk aan het verbeteren. En als het er dan goed in zit, dan gaan we ook kijken wat doet het dan met leerlingen? Zijn leerlingen dan meer gemotiveerd? Gaan ze dan hun leren beter sturen? Zijn ze inderdaad beter voorbereid op die summatieve toets? Ja.
Waarom vind jij dit nou zo belangrijk, Judith, die 5 fases?
Nou, ik vind formatief toetsen heel belangrijk, omdat ik denk dat het een heel groot vliegwiel is voor het leren van leerlingen. Dat het leren veel leuker kan maken, dat het zichtbaar maakt wat een leerling allemaal kan. Ook veel meer dan alleen maar een hoop feitenkennis hebben voor je centrale examen bijvoorbeeld. Dat het veel breder gaat dan over de vele bredere ontwikkeling van een leerling dan alleen maar zijn theoretische kennis.
Als ik nou even advocaat van de duivel mag spelen. Alleen maar klaarstomen voor centraal eindexamen. Ja. Wat is daar nou erg aan? Dat is toch prima?
Ik denk dat wij leerlingen... Ik vind dat we leerlingen moeten opleiden voor... de grote buitenwereld en dat het veel verder gaat dan alleen maar dat summatieve centrale examen. En dat de leerlingen, zeker in deze tijd, het woord 21ste eeuws vaardigheden valt vast ook heel erg vaak. En dat is wel iets waar we leerlingen op moeten voorbereiden in deze wereld. Dus ik vind dat er veel meer belangrijk is dan alleen maar dat schriftelijk examen.
Dus ook een beetje voor de maatschappij?
Ja.
Is dat niet de rol van de ouders ook een beetje?
Nou, die moeten meedoen. Die moeten zeker meedoen. Ik denk, samen opleiden. Toevallig vanavond een ouderavond over samen opleiden. Dus de rol van de ouders en de rol van de leerling. De rol van de school in het opleiden van kinderen. Dus dat is absoluut zo. Maar als ouder ben je veel meer pedagogisch misschien bezig of opvoedkundig. En dit is echt gericht op hoe kan ik leerlingen beter laten leren. En ik denk dat dat toch niet iets is wat per se bij ouders ligt. Mm.
En hoe reageren leerlingen in eerste instantie op die verandering?
De scholen die hier echt mee zijn aan het experimenteren, die zijn aan het experimenteren bijvoorbeeld met leren zonder cijfers. Dus die gaan echt, want het moeilijke is als je cijfers blijft houden, formatief toetsen, de basis van formatief toetsen is dat je er geen cijfer voor krijgt, maar dat je er feedback op krijgt en dat je je verder kunt ontwikkelen. En als je cijfers blijft behouden, dan is het moeilijk om het formatieve proces goed op de rit te krijgen. Dus dat zijn scholen die experimenteren zonder cijfers, of met veel minder cijfers. En het vraagt een omslag, ook bij leerlingen, want zowel docenten als leerlingen denken, die toetsjes en die cijfertjes die motiveren me, want ik leer voor de toets en ik stimuleer leerlingen om te leren voor de toets en het geeft mij houvast over waar staan die leerlingen. Docenten die het beter in de vingers krijgen, die zeggen, ik krijg beter zicht op wat leerlingen allemaal kennen en kunnen. Er is veel minder stress, want ik hoef veel minder te toetsen, cijfers te geven. Dus leerlingen zijn veel meer gemotiveerd om gewoon echt te leren. En heel veel waardevolle dingen te leren, in plaats van alleen maar die feitjes voor de toets te leren. Dus uiteindelijk zijn ook leerlingen en docenten veel meer gemotiveerd.
Ja. En wat zijn nou de... je zegt dat je vanavond een ouderavond hebt. Wat zijn nou de reacties van de ouders? Wat kun je daarvan verwachten? Want die willen wel gewoon weten of een zoon wel of een dochter wel voldoende halen, toch?
Ja, dat is, de ouders spelen hier zeker een belangrijke rol in. Want ook ouders zijn net als leerlingen en docenten gewend aan cijfers. En cijfers geven mij inzicht in wat mijn zoon of dochter, hoe mijn zoon of dochter zich ontwikkelt. Ja. Wij hebben het er eigenlijk altijd over dat je ook op heel veel andere manieren inzichtelijk kunt maken wat de leerling leert. En een school die dus met minder cijfers werkt, maar veel meer met het formatieve toets... systeem, zeg maar, die moeten op andere manieren inzichtelijk maken hoe leerlingen zich ontwikkelen. En dat kan met stoplichtsystemen of met observatieformulieren of met allerlei vormen van rapportages kun je heel veel breder in kaart brengen hoe leerlingen zich ontwikkelen. En dat is ook iets waar we ouders in moeten meenemen in die cultuur. Maar uiteindelijk geeft het ouders ook een veel breder beeld van hun kind dan alleen maar de 6, 7 of 8.
Die zien ook hun leerling als mens of hun kind als mens voorbij komen ineens.
Ja, 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 want dat is wel heel vaak. Hè. Uiteindelijk zeggen ouders wel vaak dat ze hun kind er veel beter in herkennen dan een kind wat een 6 gekregen heeft, waar ouders van zeggen, mijn kind is een 8 waard. Ja, geef ze te kost, maar die zijn er heel veel. Mm-hmm. En als je dat met een veel meer woordelijke manier kunt uitleggen waarom een kind zeg maar die 6 is, geeft dat ouders toch veel meer ook begrip van waar zit ook het manco nog, hè? Waar zit nog de ontwikkelruimte voor mijn kind en wat kan ik daar dan ook zelf aan doen. Het geeft ook op de een of andere manier meer voldoening.
Ja. Tot slot, moet Nederland massaal over op dit formatief toetsen?
Het is een hele grote cultuurverandering, maar het is op alle scholen, op alle onderwijsniveaus is het heel erg hot. Heel veel scholen zijn het aan het doen. Vooral ook om gewoon leerlingen veel beter voor te bereiden op de maatschappij, de motivatie te verhogen, want dat is ook een groot probleem, en de toetsdruk te verminderen. Leerlingen worden helemaal gestuurd door toetsen, 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 toetsen. En ik denk dat we dat met z'n allen niet moeten willen. En om dat te doen moeten er grote veranderingen gebeuren. En ik denk dat het mooie van deze cyclus is dat het heel klein begint bij wat kan jij nu als docent heel klein in jouw les voor een kleine stapje zetten op weg naar een formatief toetssysteem.
Judith Gullekers, Merel Kuipers, dank jullie wel.